Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Vanavond is er om 8:00 weer jeugdvereniging. Na de dienst bent u weer van harte welkom om een kop koffie of thee te drinken in de grote zaal. Tevens wordt er na de dienst een flyer uitgedeeld voor de gemeentedag op Deelverlente 18 juni. Ook dit jaar is het weer in Barendrecht bij de Oude. U kunt zich vanmorgen opgeven bij het koffiedrinken of via de website of bij Christa de Ruiter. Volgende week start de kerkvoogdij weer een actie voor de generale kas. U krijgt dus binnenkort een envelop in de bus. De mensen die de actie-enveloppen rondbrengen, kunnen deze ophalen in de keuken. Dan maken we u nu al bekend dat de bevestigings- en intrededienst van dominee van Kampen voorlopig gepland staat op 28 augustus. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Ook vragen wij uw aandacht voor de zendingsbussen. Onze zendingscommissie ondersteunt 5 studenten in Kenia en ook het Bijbelvertaalproject in Centraal-Azië. De opbrengst van de zendingsbussen gaat geheel naar deze projecten. Vanmorgen zal voorgaan dominee J. Spoor uit Utrecht. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God, de Almachtige Vader, en van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer. Amen. Gemeente, hartelijk welkom in deze kerkdienst. Ik ben inderdaad predikant en ik kom uit Utrecht, maar ik ben geen predikant in Utrecht. Ik ben predikant voor Nederlanders die in het buitenland in de gevangenis zitten. Dat betekent dus dat je veel in het buitenland bent, daar mensen bezoekt en ook kerken bezoekt. En misschien is het daarom dat ik altijd me bewust ben dat we, als we kerk zijn, zoals wij zijn hier vandaag bij elkaar, dat we er niet alleen hier bij elkaar zijn, maar dat we kerk zijn samen met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. In alle eeuwen, want wij zingen de liederen en we horen de woorden die al eeuwenlang klinken. En alle plaatsen. Vandaag zullen er kerkdimensen bij elkaar komen in de naam van Hem die ons gemaakt heeft, in wiens woord wij horen, in kerken, in de open lucht, bij mensen thuis, in ziekenhuizen en in gevangenissen. En met die kerk, verspreid over de wereld, vieren wij vandaag deze kerkdienst. Wij zingen de openingspsalm, de aanvangspsalm, psalm 8, de aangegeven versen. de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Verootmoedigen we ons tot de Heer onze God en we belijden hem onze zonde. Want de Heer is nabij de gebrokenen van hart en hij verlost de verslagenen van geest. Laat ons bidden. Hemelse Vader, trouwe God en Vader in de hemel, barmhartige God, wij belijden voor u dat wij zondaars zijn, dat wij gezondigd hebben in gedachten, in woord en in daad. En wij bidden u om ons te vergeven. Heere God, wij hebben berouw van onze zonde. Wij vragen u om ons te vergeven en ons te geleiden naar het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Als u deze woorden in uw hart heeft kunnen meezeggen, mag ik als dienaar van Jezus Christus verkondigen de vergeving van alle zonden in de naam van onze Heere Jezus Christus in eeuwigheid. Amen. Wij zingen gemeente als antwoord op deze schuldbelijdenis en genadeverkondiging. Psalm 100, de versen 1, 2, 3 en 4. Psalm 100. Laten we bidden bij de opening van het woord van God. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel. Uw heilig woord, Heer God, wil ons dat geven. Maar wil ons ook dat geven om dat te verstaan. Om het ons eigen te maken. En open daarom onze oren. Nee, open ons hart, Heer God. Opdat wij werkelijk verstaan. Niet alleen zoals het geschreven staat in het algemeen. Maar zoals het geschreven staat voor mij. In ons leven, Heer God. Geef dat uw woord met ons mee mag gaan. Vandaag, deze week, al de dagen van ons leven. Geef dat het een licht mag zijn. Op onze levensweg. Uw woord, Heer God, dat vrede brengt. Uw woord dat ons broeders en zusters maakt. Hier in deze kerk, verbonden met de christenen over de hele wereld. In verschillende kleuren, verschillende mensen en verschillende kerken. Maar Heer God, luisterend naar uw woord. Uw schepping, Heer God, dat zijn wij. Maar Heere God, geef dat wij om uw woord mensen van de weg, christenen kunnen blijven worden genoemd. Uw woord dat ons liefde geeft en liefde brengt. Schenk ons dat vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. De eerste lezing, gemeente, is uit Numeri 15, vanaf vers 37. Het gedenkteken aan de klederen staat daarboven. En ik zeg dat omdat dat in het evangelie natuurlijk terugkomt. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen dat zij zich snoertjes maken aan de hoeken hunner klederen. Bij hun geslachten en op de snoertjes des hoeks zullen zij een hemelsblauwe draad zetten. En hij zal uw lieden aan de snoertjes zijn, opdat gij het aanziet en aan al de geboden des Heren gedenkt en die doet. En gij zult naar uw hart en naar uw ogen niet sporen die gij zijt na hoererende, opdat gij gedenkt en doet al mijn geboden en uw God heilig zijt. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uitgevoerd hebt om u tot een God te zijn. Ik ben de Heere uw God. De evangelielezing, gemeente, is uit Marcus, het evangelie naar Marcus. Marcus 5, vers 22 tot 43. Marcus 5, vers 21. En zie, er kwam een van de oversten der synagogen, met name Jairus. En hem ziende, viel hij aan zijn voeten. En hij bad hem zeer, zeggende: mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem, en een grote schare volgde hem, en zij verdrongen hem. Een zekere vrouw, die 12 jaren den bloeds gehad had, en veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd, en geen baat gevonden had, maar met welke het veel erger geworden was, deze, Jezus horende, kwam onder de schare van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeiden: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus, bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt en zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zei hem al de waarheid. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enige van het huis van de overste der synagoge zeggende: uw dochter is gestorven, wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus, terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zeide tot de overste der synagoge: vrees niet, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. Hij kwam in het huis van de overste der synagoge en zag de beroerte en degene die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde, zeide hij tot hen: wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Hij, als hij hen allen had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder des kinds en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita kum, het welk is zijnde overgezet: gij dochtertje, meisje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaar oud. En zij ontzetten zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand datzelfde zou weten en zeide dat men haar te eten zou geven. Tot zover de lezing uit het evangelie. Dan zal nu de inzameling der gaven worden gehouden onder het voorspel van Psalm 34, waarvan wij zingen de versen 1, 6 en 7. onze Heer Jezus Christus. Het verhaal van het dochtertje van Jairus. Een 12-jarig meisje, gestorven. Staat er een ontroerender verhaal in de Bijbel dan dit? En moet eerlijk zeggen, op het moment dat je hierover een preek gaat maken, vraag je je af, kun je dat wel? Een kind dat sterft, is er iets wat minder is? Een kind dat sterft. Een collega van mij vertelde eens dat hij op een zondag, het was ook nog een doopzondag, hierover zou preken. En in die week, de donderdag voor die zondag, belde een ouderling op. Iemand die hij heel goed kende en die ook wist dat hij hierover zou preken, met de mededeling dat zijn dochtertje was aangereden door een auto, verongelukt, gestorven. En moet je dan nog preken over dit verhaal op die zondag? Twee ontroerende verhalen. Twee verhalen eigenlijk. Niet alleen dat dochtertje van Jairus, maar die bloedvloeiende vrouw. Twee verhalen die door elkaar verteld worden. Twee vrouwenverhalen. Het zal vandaag dan ook gaan over deze vrouwen, over vrouwen. Het tweede verhaal is eigenlijk een beetje storend, staat het daar. En Jezus wordt gezegd, er ligt een kind op sterven. En Jezus gaat op weg en er komt iets tussen. Er komt iets tussen, dat kun je je toch niet voorstellen. Jezus op weg naar een kind dat op sterven ligt en hij laat zich ophouden. De spanning in het verhaal wordt dan ook groter, maar de betekenis wordt ook rijker. Want ze hebben met elkaar te maken. De verhalen zijn niet zomaar bij elkaar gezet. Het heeft met elkaar te maken. De evangelieschrijver had ze ook makkelijk uit elkaar kunnen halen. Maar het staat er zo. Twee. Naar de ene gaat Jezus op weg en de ander komt hem achterna. Twee kanten van een vrouwenleven. Eén jong meisje, 12 jaar. 12 jaar oud. Een vrouw, 12 jaar ziek. De ene sluimert nog, 12. Je bent eigenlijk nog het leven niet ingetreden. Ze slaapt nog. En de ander lijdt smarten. Zij kan niet slapen van de pijn. Voortdurend wordt zij herinnerd aan haar vrouw zijn. We beginnen met het laatste verhaal. Er staat dat de vrouw bij Jezus komt en de zoom van het kleed aanraakt. Althans, dat staat er bij Matthäus. Ik heb het uit Marcus gelezen omdat het hier het mooiste verteld staat. Maar bij Matthäus staat dan nog de zoom van het kleed. Zo kun je het vertalen. Maar het kan ook de hoek zijn. Die hoek waar die kwast aan zit. De Joodse mannen met hun stola. De kwasten aan de hoek. In Numeri 15 hebben we het gelezen. Maak dan aan de hoek van je kleed een kwast. En weef in die kwast een blauwe draad, een hemelsblauwe draad. En, zegt dan de Heere God, als je die hemelsblauwe draad ziet, dan denk je aan de geboden van God. Dan denk je aan de geboden van de Heere. Die blauwe draad daarin. Dan weet je, ik ben geroepen. Je leven heeft zin door het woord van de Tora. Je leven heeft zin omdat je geroepen bent door God. Want ik ben de Heere uw God die u uit het Egypteland geleid hebt. Zo spreekt de Heere. En soms, om die liefde tot die roeping te uiten, wordt die kwast, die hemelsblauwe draad, gekust. En zoals die hemelsblauwe draad in die kwast is geweven, is die roeping van God in ons leven geweven. En die vrouw loopt op Jezus toe en raakt die hoek van dat kleed aan. Die draad die verbonden is met de geboden van God, die verbonden is met de belofte van God, die verbonden is met de roeping van God, de roeping tot ons. Zij raakt dat kleed aan. Jezus staat voor Israël. Zij raakt hem aan. Een zinrijk gebaar is aanraken. Als we iemand willen troosten, raak je hem. Als een kind gevallen is en zijn knie open heeft, dan pak je hem beet. Of kijk maar eens bij een begrafenis, als de kist er nog staat, dat mensen naar de kist lopen en de kist even aanraken. Een foto op het dressoir of op een kast van een gestorvene. Je neemt hem even, je raakt de foto aan en kust zelfs nog. Want als je hem aanraakt, maak je er een beetje deel van uit. Dan ben je daarmee één geworden. En daarom raakt die vrouw die draad aan. Jezus, die man van God, die roeping van God. Uiterste einde wordt aangeraakt. En die vrouw zegt, ik doe een beroep op die roeping. Het herinnert, blauwe draad, aan alles wat waarde heeft voor een gelovige. Het herinnert aan Gods bedoelingen. Gods bedoeling. Die wil dat wij er zijn. Wij zijn er niet zomaar. Wij zijn niet toevallig op deze wereld. Wij zijn er alleen maar omdat de Heere God dat wil. En daarom kijken we naar die blauwe draad. Want iedere keer weten we, het is God die dat wil. En zij zegt, die vrouw zegt, ik doe een beroep op God zelf. Ik doe een beroep op Jezus Christus, Zoon van God. De eeuwige trouwe is één. Hoor Israël. Shema Yisrael, hoor Israël. De Heere uw God is één. Dat is de belijdenis van de Joden. Hoor Israël. De Heere uw God is één. En zij kust die kwast met haar vingertop. En zo krijgt zij contact met Jezus. En hij is ook geraakt. Deze vrouw, is het te veel gezegd om te zeggen dat het een zinnenbeeld is voor de lijdende vrouw, voor de lijdende mensen? De lijdende mensen die niet meer kunnen leven, omdat er een moedeloosheid is, een verkramptheid, een verdriet, een hopeloosheid, een eeuwig verdriet. En deze vrouw raakt dus die kwast aan. En zij geneest. Gemeente, is dat toch niet zo mooi om dat te weten? Want ook wij zijn die vrouw. En dan is het voldoende als je met je vingertoppen raakt aan die blauwe draad, aan die belofte van God. En Jezus zegt dan: uw geloof heeft u behouden. Is dat niet prachtig? Dat we het niet allemaal hoeven te bezitten en te weten. Ja, we zouden het wel willen. Maar we geloven soms maar de helft van de woorden die God ons vertelt. En we zijn moedeloos omdat we het andere niet willen geloven, niet kunnen geloven. En elke keer weer die worsteling en die beden: Heer God, doe ons toch geloven. En we kunnen moedeloos worden van dat tekortschieten. Maar dan staat het hier in de Bijbel dat deze vrouw alleen maar met de vingertoppen, alleen maar met de vingertoppen die belofte van God aanraakt. En dat is geloof. En dat is heling. Dat is heil. En dat is herstel. Ja, dat is het woord van God. We hebben het niet vast, maar we tippen er alleen aan. In al onze twijfel, in al onze moedeloosheid, in al ons pogen, ons struikelen door het leven, dat te weten. We hoeven alleen maar een hand uit te steken en een beroep te doen op die belofte van God. En bij dat dode meisje wordt ook een hand uitgestoken. Er wordt weer een hand uitgestoken, maar nu is het zijn hand. Want Jezus loopt door naar dat dochtertje van Jairus. Ach, ze hebben al gezegd: wat zou je nou Jezus nog storen? Het meisje is al gestorven. Misschien precies op dat moment dat die hand van de vrouw die hoek van het kleed aanraakte. Misschien precies op dat moment toen die vrouw die hemelsblauwe draad aanraakte, is de levensdraad van het meisje doorgeknipt. Heeft het meisje het begeven. En de mensen eromheen, de vrouwen daar zittende, baden en weenden. Shema Yisrael, hoor Israël, de Heere uw God is één. En men kust de levensdraad die het heeft begeven. En zo ligt dat meisje daar. Je kunt het je voorstellen, 12 jaar en ziek, wit en bleek. En zo zijn die twee verhalen verbonden en tegen elkaar gezet. De bloedvloeiende vrouw als een zinnenbeeld van de pijn van het leven. Voor God is de mensheid een hunkerend schepsel. Ja, het is niet voor niets dat hier een vrouw staat als zinnenbeeld van de pijn. Mannen menen soms goden te zijn. Maar vrouwen, bewust van de wezenlijke onvoldaanheid van het leven. Vrouwen die weet hebben van de behoefte van één die komt om te vervullen. Voor één die komt om te redden. Meestal zijn er daarom ook meer vrouwen in de kerk dan mannen. Maar die kerk die ons leert om, al is het er maar struikelend en pogend en tastend, die hemelsblauwe draad aan te raken. Die belofte, die zoom van zijn kleed, Jezus zelf, de Messias te volgen. Want hij is toch die man uit dat andere leven, dicht bij God, de bron van alle leven. Ja, hij is God. En dan kan dat dode lichaam opstaan, zoals eens zijn lichaam zou opstaan. En daar gaat dit evangelie over. Dit meisje, dat kind, ook een zinnenbeeld. Een zinnenbeeld van ontwetende mensheid. Die ademt en niet meer ademt. De levenden, al die in de knop gebroken bloemen, in de knop gebroken levens, die wachten. Komt hij in mijn leven? Of is hij, zoals ze zeggen, of zoals de mensen van ja, ik zou kwamen zeggen, het hoeft niet meer, het is te laat. Opgehouden door iemand die hem aanraakt. De kerk, wij, nee. Hij komt te laat. Hij komt. Vrouwenverhalen, zei ik al. Vrouwenverhalen. Want zij dragen de last. Kwetsbaar. Vrouwen en kinderen. Kwetsbaar. Mannen zijn minder kwetsbaar. Maar daarom denken ze ook wel eens dat ze de Messias kunnen zijn. Want ze willen helpen, ze willen doen. Ze gooien dan ook wel eens met vuur op de hemel. Ze oordelen of ze vechten. Ze vechten zich naar voren. Of ze regelen. Of ze grijpen in. Of ze delven graven en groeven en ze bouwen kastelen. Ze zetten hun naam ergens onder. En doen petten op, hoge petten. Mannen. Als je ze soms bezig ziet, mannen, dan denk je, ja, gelukkig ben ik ook een man, dus ik kan het zeggen. Mislukte Messias. Vrouwen en kinderen, die zijn de aarde onder de hemel. Maar daarom mannen, gelovigen zijn geen mannen. Gelovigen zijn kinderen. Kinderen. We mogen toch, of we moeten toch, kinderen van God zijn of worden. Geen mannen meer, maar kinderen. En dit kind, Jairus, dochtertje, Gods kind, het bekendste meisje uit de Bijbel, hoewel ze geen naam heeft. Ja, Talita, Talita Kum of Talita Kumi, Maar het is geen naam. Dochtertje kun je vertalen. Of meisje. Nu is het een naam geworden. En je kunt je kind Talita noemen. Maar toen niet. Talita. Gestorven voordat het leven eigenlijk begon. Willekeurig lijkt het wel. Want hoeveel kinderen van 12 sterven er? Willekeurig. Ze was een dochtertje van Jairus, de overste van de synagoge. Zou het er zomaar staan in de Bijbel of zou dat toch ook nog een betekenis hebben? De overste van de synagoge. Ik denk toch wel dat het veelzeggend is. Ze leefden waarschijnlijk in een glazen huisje. Zoals dochters en zoons in pastorie kunnen wonen. Een voorbeeld zijn voor anderen. Toen ik eens wat met een vriendje wat had uitgehaald op de middelbare school, kreeg hij meer op zijn kop dan ik. Want hij was toch het zoontje van de dominee. Hij moest een voorbeeld zijn. En dat kan wel eens neerdrukkend zijn. Belast was dit meisje wellicht. Neerdrukt. Maar ook dat is weer een zinnenbeeld. En dus ook weer zijn wij dat. Neerdrukkend. Niet wetend. Het niet aankunnen. Het zwaarte, de moeite van het leven. Belast. En dan strekt Jezus zijn hand uit. Niet drukkend misschien zoals Jairus deed. Nee. Hij legt de handen op. En dan gebeurt het wonder. Meisje, sta op. Talita, kom. En zo doet Jezus dat bij ons. Maar geloven wij in dat wonder? Geloof je dat wonder ook aan jou kan geschieden? Wonderen gebeuren. En ze gebeuren als we ons vol vertrouwen toewenden tot hem. Dan kan dat wonder gebeuren. Meisje, sta op. Jezus legt zijn handen op en zegt dan, ja, ik begrijp je, meisje. Ik begrijp je angst. Misschien durf je wel niet. Denk je dat je niet mag? Maar waarom ben je bang? Sta op. Want ik zeg je, je mag er zijn. Je mag er zijn. Je mag er zijn voor God. Je mag er zijn voor mensen. Je bent er. Ga je weg. Je eigen weg, tenminste de weg die God jou wijst. Jouw eigen weg. Kies het leven. Want God heeft jou dat leven gegeven. En het wonder gebeurt. Ze staat op. En ze leeft. En zo kunnen wij dat ook. Opstaan en leven. Niet nederzitten. bij dat godloze, dat afwijzen van het leven. Het leven is een gave van God. Dat wonder kan ook in ons leven. Als Jezus zijn hand uitstrekt en zegt: sta op. Als wij onze hand uitstrekken naar die kwast, naar die belofte van God, naar die woorden van de Torah, de woorden van God zelf: hoor Israël, de Heere uw God is in. Als we onze hand uitstrekken en die kwast aanraken, strekt Jezus zijn hand uit en zegt: sta op, leef. En Jezus zegt er nog, nadrukkelijk er niet over te spreken. Zo staat het in de Bijbel. En je denkt, waarom eigenlijk niet? Nee, natuurlijk kun je er niet over spreken. Want dat echte wonder, dat blijft in het hart van de mensen. En daar moeten ze ook blijven, in je eigen hart. Want daar alleen maar ervaar je de oneindigheid van de goddelijke liefde. Ja, je kunt erover spreken en je zult er ook wel over spreken. Maar het wordt toch anders begrepen. Het wordt niet altijd begrepen en als het begrepen wordt ook nog anders begrepen. Want die oneindige goddelijke liefde in je eigen hart is iets tussen God en die ene mens, uzelf. En dat is oneindig kostbaar. Dat wonder wat daar geschied was met de bloedvloeiende vrouw en het dochtertje van Jairus in ons leven. Dit leven, geroepen, sta op. Sta op tot liefde, tot vrijheid, tot geluk, maar vooral tot geloof. Dat het wonder kan geschieden tussen mij, tussen u en God. Dat wonder. Een belofte van God. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 1, de versen 1, 2, 3 en 4. Laten wij dankzeggen voorbeden doen. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, schepper van hemel en aarde. Wij danken u uit de grond van ons hart, dat u ons tot het leven hebt geroepen, dat u ons geschapen hebt, dat u ons onderhoudt en voedt, en dat u ons bewaart en wil regeren. Dat leven, Heer God, waarvoor wij dankbaar zijn, dat leven wil het behoeden. En we danken u dat u uw Zoon heeft gezonden voor ons, aan het kruis gestorven om onze zonde. Maar wij danken u, Heer God, dat u ons redt door hem. Heer, wij danken u ook vandaag weer voor uw woord, voor uw evangelie. Voor uw woorden in dat evangelie. En voor uw woorden uit de hele schrift. Opdat het ons leidde, Heer God, in ons leven. En wij willen u bidden. Voor andere mensen en voor onszelf. We beginnen, Heer God, met te bidden voor onszelf. Niet omdat wij voorop willen staan, maar, Heer God, omdat we weten dat als wij voor anderen bidden, wij ook onszelf een opdracht geven. Want u wilt ook ons gebruiken in de schepping. En wij bidden u, Heer God, voor mensen dichtbij en ver weg. We zien ze voorbij komen, de vluchtelingen, de vrouwen en de kinderen, op weg naar niets. Een kind met een pop op weg. Heer onze God, wij bidden u voor de vluchtelingen op deze aarde. Voor de vreemdeling die wij moeten huisvesten. Voor de hongerige die wij moeten voeden. Voor de dorstige die wij te drinken moeten geven. Voor die naakte, voor die armen die wij moeten kleden. En we bidden u, Heer God, voor de zieken die wij moeten bezoeken. En de gevangenen die wij moeten bezoeken. Voor deze mensen bidden wij, Heer God, dichtbij en ver weg. Wij denken in zonderheid, Heer God, aan uw volk daar in Israël. Palestijnen en Israëliërs op één gebied. En Heer God, wij bidden u voor vrede. De stad van de vrede, Jeruzalem, waar mensen mogen samenkomen van het oosten en het westen, van het noorden en van het zuiden. Heer God, in uw land, het land van uw belofte, uw uitverkoren volk, Heer God, geef dat vrede. Vrede rondom Jeruzalem en vrede in de wereld. Heer, wij bidden u ook voor dit land, voor het bestuur van het land, voor onze koningin, opdat ook zij uw woord mogen bewaren en ons regeren volgens datgene wat u zegt in uw woord. En wij bidden u, Heer God, ook voor datgene als er ons gevraagd wordt voor de toekomst van Nederland en Europa. Te denken aan uw woord en dat te kiezen op grond van wat wij lezen in uw evangelie. Heer onze God, wij bidden voor de mensen om ons heen, vandaag in deze kerk en morgen op het werk of in de school. Voor de mensen die tegenkomen met wie wij leven in deze stad. Heer onze God, bewaar ook hen in uw vrede. En laten wij bidden. Wij bidden, Heer God, voor datgene en voor die mensen waarvoor we alleen maar kunnen bidden als we luisteren naar het kloppen van ons eigen hart. Vatten deze gebeden samen in de woorden die uw Zoon ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, de slotpsalm is de prachtige psalm 103. Die spreekt over de adelaarsvleugels, over het gras, maar vooral over een trouwe God. Psalm 103, de versen 6, 7 en 11. Dan zijn we gekomen aan het eind van deze kerkdienst. Gaat heen in vrede, ontvang de zegen van God voor uzelf en voor de mensen die bij u horen, dichtbij of ver weg. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.